Hallo, goedemorgen. Goed om hier te zijn, het is een vol huis. Heel leuk om te zien. Complimenten ook voor de vormgeving. Ik vind het een mooi uitzien. Ik weet niet of er iemand verantwoordelijk voor is, maar heel mooi. En ook de muziek. Ik vind het wel leuk om in een kerk te zijn waarbij je echt ziet van nou, dat is toch wel goed over nagedacht. En er wordt echt ook wel kwaliteit geleverd. Wel leuk, complimenten. Ik ben vanochtend vroeg in de auto gestapt. Ik kom uit Zuid-Holland. Ik ben 24 jaar oud en we zijn precies vandaag deze dag getrouwd. Dat is wel superleuk. Dus dank jullie wel. Dank jullie wel. Was mij opgevallen dat het echt veel kouder is geworden. Is jullie ook opgevallen? Ik heb voor het eerst weer staan krabben vanochtend en wow. Ik moet echt weer even wennen, man. Leuk om hier te zijn. Ik ga met jullie wat delen vanuit Psalm 1, als jullie het goed vinden. Ik heb geen flitsende PowerPoint of zo. Dus het wordt gewoon echt een oudbollige preek. Waarbij je ook echt uit je Bijbel moet lezen. Ja. Dus je kunt ze niet aflezen van de PowerPoint. Als je je Bijbel bij hebt, is dit een goed moment om hem te openen. En dan gaan we openen bij Psalm 1. Even korte introductie, Psalm 1. Ja, je kunt er allerlei betekenissen aan geven, maar volgens mij gaat hier onder andere over hoe je kunt groeien in je geloof. En groeien in je geloof, ja, dat is eigenlijk wel heel belangrijk. En ik zie dat ook wel een beetje zo als dat je in het natuurlijke leven dan groei je ook. En als het goed is, komt er ook een punt waarop je volwassen wordt. Bij sommigen twijfel je daar ook wel eens aan. Ik weet zelf ook niet of ik dat punt ooit zal bereiken. Maar goed, er zijn mensen die beweren dat ze dan volwassen zijn geworden. En nou, zo kan het in je geloof ook gaan. Dat je in je geloof, als je begint te geloven, dan spreken we daar ook wel eens over in termen van een wedergeboorte. Dus dat je eigenlijk als het ware opnieuw geboren wordt. En dan ben je in je geloof nog maar een heel klein kindje. En ik geloof dat God wil dat wij ook in ons geloof volwassen worden. Net als dat je in het echt op een gegeven moment misschien volwassen wordt. Zo kan het ook in je geloof gaan. En dat proces van groeien in je geloof, dat wordt heel mooi uitgelegd in Psalm 1. En daarom wil ik met jullie naar verschillende gedeelten van Psalm 1 gaan kijken. En heb ik ook zoiets van, nou, als je vanochtend weggaat en je hebt er iets uit meegekregen waarvan je denkt van nou, dat helpt mij om volwassener te worden in mijn geloof, dan is het wat mij betreft alweer een geslaagde ochtend. En ik denk dat dat wel moet kunnen. We gaan het proberen. Ik wil eerst de hele psalm eens doorlezen. Psalm 1 vers 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Allereerst, ik heb deze psalm ook eens rustig doorgelezen. En het eerste wat mij opviel, is dat een psalm die gaat over groei, begint met wat je niet moet doen. Heb je wel eens nagedacht over wat je niet moet doen? Iemand stelde ook eens een keer aan mij voor om een not-to-do-list te maken. De dingen die je vandaag niet wilt gaan doen. Wat wil je vandaag niet gaan doen? We denken meestal in termen van een to-do-list, wat je wel wilt gaan doen. Ook wel een beetje in de geest van deze tijd. Wat wil je allemaal gaan doen? Wat wil je allemaal gaan bereiken? En het moet ook groter, meer en beter. Op zich ook niks mis mee. Maar deze psalm zet ons wel even stil bij eigenlijk de andere kant van het verhaal. En dat is wat je niet moet doen. Dat is ook wel eens goed om over na te denken. Als je alleen maar bezig bent met wat je allemaal wel wil doen en wat je meer wil doen, dan kun je ook overhaast worden. Dan kun je ook het overzicht op een gegeven moment ook kwijtraken. Dan wordt het te druk. En nou, als mens zijn we eigenlijk ook maar beperkt. We hebben ook maar 24 uur in een dag. Dus ik wil ook tegen je zeggen, je kunt ook niet alles doen. Het is ook goed om je te beperken. En deze psalm geeft ons ook beperkingen. En dat is ook wel prettig. Dat geeft een soort van kader, een soort van omheining waarbinnen je kunt groeien. Wat je niet moet doen. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit op de zetel van de spotters. Je ziet ook, eerst is het heel actief. Die niet wandelt. En dan die niet staat. En op een gegeven moment zelfs die niet zit. Daar zie je een soort van dat het steeds minder wordt. En dat is ook denk ik het gevolg van als er zonde in je leven komt, is dat je van actief naar heel inactief gaat. Dat je op een gegeven moment gewoon misschien wel gaat liggen. Het hoeft van jou allemaal niet meer. En dat is een van de dingen waarvan je kunt herkennen van, hey, nu gaat het niet goed. Ik ben niet meer aan het wandelen. Ik sta zelfs niet eens meer. Ik ben niet eens meer aan het zitten. Het wordt steeds minder en minder. En het lijkt ook wel alsof het erger wordt. Want eerst hebben we het over een goddeloze. Ja, iemand die God niet kent. Maar vervolgens gaat het over de weg van de zondaar. Een zondaar is echt iemand die kent God niet, maar die doet ook niet wat God wil. Dat is nog weer iets anders. Er zijn ook goddelozen waarvan je kunt zeggen van, nou, die doen voor een heel gedeelte eigenlijk gewoon wel wat God wil. Maar als je het over een zondaar hebt, dan is dat echt iemand die God niet gehoorzaam is. En dan gaat het nog verder. En dan gaat het over de zetel van de spotter. Een spotter, dat is iemand die zich heel bewust uitspreekt tegen God. En je ziet dus dat het eigenlijk in deze psalm gaat het van kwaad naar erger. En eigenlijk zegt hij van, nou, je moet al heel vroeg oppassen dat je niet op dat pad van die zonde komt. Want dan zal het alleen maar van kwaad naar erger gaan. Dus waak daarvoor. Zorg ervoor dat je die dingen niet doet. Als je nadenkt over geestelijke groei, dan zijn er allerlei dingen die je daaraan kunt doen. Je kunt denken aan misschien Bijbel lezen. Ik weet niet of je andere dingen kunt bedenken voor geestelijke groei. Maar een van de dingen die mij opvalt, is dat we toch altijd denken aan dingen die je moet gaan doen. En wat dan opvalt, is dat je ook maar weer beperkte tijd hebt. En ook in het groeien in je geloof kun je ook denken in termen van dingen die je niet meer moet doen. Een voorbeeld daarvan zou zijn vasten. Iets wat in de Bijbel ook wel wordt omschreven. En dat is een voorbeeld van iets wat je eigenlijk dan niet meer moet doen. Je ging altijd eten, maar dat moet je dan even niet meer doen. Of je was altijd zo druk met iets bezig, maar je moet het even niet meer doen. Een ander voorbeeld daarvan, iets wat je kunt doen, wat jou beperkt, is bijvoorbeeld stilte. Je had altijd de hele dag muziek in, maar nu moet je even stil worden. En een bekend iemand die daarover heeft geschreven, die heeft gezegd van, nou, alles wat je kunt doen om te groeien in je geloof kun je eigenlijk in twee categorieën opdelen. En dat zijn disciplines van verbinding, waarbij je je verbindt aan iets, waarbij je een activiteit doet, of van ontbinding, waarbij je loskomt van iets. Loskomt van bijvoorbeeld eten of van geluid of van werken. Daarom heeft God ons ook een rustdag gegeven. Dat is wel heerlijk. Maar moet je hem wel houden. Maar dan kun je ook echt loskomen van je werk, wat je ook weer helpt om je wel weer in te zetten voor je werk. En ik heb de neiging dat we in deze tijd wat meer focus hebben op de disciplines die gaan over verbinding en wat minder over ontbinding. En dat is misschien wel tegendraads, maar ik denk dat dat ons kan helpen. Er zit een beetje een gevaar ook in te veel dingen doen. Daar kun je heel moe van worden als je te veel doet. Je hebt misschien wel honderden vrienden op het internet. Al die contacten moet je allemaal bijhouden. En ja, daar ga je van rennen. Daar kun je van uitgeput raken. En iemand zei eens een keer haast. Over gehaast zijn. Dat is eigenlijk een beetje de vijand van onze tijd. Ik denk wel dat dat iets is waar we voor op moeten passen als christenen. Als je wilt groeien in je geloof. Je kunt nog zoveel willen, maar ja, we zijn beperkt. En hetzelfde geldt eigenlijk op allerlei gebieden. Ik noemde al even sociale contacten waarvan je steeds makkelijker steeds meer krijgt. Maar je kunt ook aan andere dingen denken. Financieel, bijvoorbeeld je hebt een hypotheek eigenlijk veel te hoog. En je moet maar blijven rennen om alles te kunnen betalen. En je kunt de eindjes nauwelijks meer aan elkaar knopen. Het is ook een vorm van overgehaast zijn. Een systeem waarin we zitten, waarin dat heel geaccepteerd is. Om maar te blijven rennen. En doorgaan. En het is iets wat je al heel vroeg in de Bijbel tegenkomt. Als het volk Israël weg wil uit Egypte, dan is de tactiek van de farao om ze daar te houden, is om ze allemaal harder te laten werken, ze te laten rennen. Als ze maar rennen, zegt hij, dan zullen ze hun God vergeten. En dat is het gevaar. Dus mijn oproep is ook een beetje, laten we proberen te zoeken naar manieren waarop we dat rennen wat kunnen stoppen. Ik preek ook tegen mezelf vanochtend. Ik ben ook wel iemand die ervan houdt om flink door te gaan. Stevig door te werken. Ook in mijn vrije tijd. Ik zie mijn vrouw al lachen. Maar dus het is niet dat ik dit zeg van nou, ik doe het beter dan de rest. Nee, helemaal niet. Integendeel. We gaan door naar het volgende gedeelte. En daar staat eigenlijk van... Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Nog even één korte tekst die nog gaat over in wat voor gezelschap je je begeeft. We hadden het net over die goddeloze, die zondaar, die spotter. Eén korte tekst is 1 Korinthe 15. Mag je opzoeken, hoeft niet. Vers 33 en daar staat het volgende. Dwaal niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. En... verderop in Efeze staat ook nog een keer zoiets. Daar staat iets van, neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. En dat is nou ook typisch zoiets, het draagt geen vrucht. Wat is een vrucht? Een vrucht is een soort van einddoel. Je plant een keer een boom, hij groeit langzaam. Op een gegeven moment hoop je dat er een vrucht aankomt. Een goed doel, iets waar je het voor doet. Dat je zegt, dat is de vrucht van mijn werk. En het kenmerk aan de dingen van de duisternis is dat het geen vrucht heeft. Het is een onvruchtbaar werk. Daar moet je voor oppassen. Maar dat kan alleen als je je ook een beetje in een goed gezelschap begeeft, zou ik zeggen. Wij worden als christenen ook wel eens vergeleken met kooltjes. Die je toch bij elkaar moet houden om ze warm te houden. En ik weet niet of er iemand hier wel eens werkt met kolen. Maar als je dan één weghaalt, dan dooft die langzaam uit. Ze blijven het alleen doen als je ze bij elkaar zet. En ergens is het ook wel een beetje zo voor ons als gelovigen. Het vlammetje blijft alleen branden als je echt in die gemeenschap blijft met elkaar. En ook met elkaar, misschien wel straks bij de koffie, met elkaar eens praten over... hoe gaat het met jouw geestelijk leven? Misschien een beetje een gekke vraag, maar stel die vraag maar eens aan elkaar. Het is best wel leuk om met elkaar over in gesprek te gaan. Er wordt ook wat gezegd, waar je mee omgaat... daar word je mee besmet. Ik denk dat dat op twee manieren kan werken. Dat kan positief uitwerken of wat minder positief. Maar ik denk wel dat het waar is voor een heel groot gedeelte. En we gaan daar straks nog wat verder naar kijken. Want ik hoor ook al iemand denken van... maar moet je dan nooit meer met bijvoorbeeld iemand omgaan die niet gelooft bijvoorbeeld? Dat is niet wat ik vanochtend probeer te zeggen. En ik heb zelf ook Jezus als mijn grote voorbeeld, als mijn redder. En ik zie ook bij Jezus dat hij juist ook wel omgaat met de mensen die verloren zijn. Dat hij ook tegen zijn volgelingen zegt van maar de mensen die het al zo goed hebben... die hebben ook geen dokter meer nodig. Dus de mensen waar ik voor gekomen ben, zijn ook juist de mensen waarbij het nog niet zo lekker gaat. En tegelijkertijd, als je het leven van Jezus bestudeert, zie je dat zijn intieme cirkel van vrienden, dat waren wel echt discipelen. Dat waren diepgelovigen. En dan had hij 3 vrienden waar hij nog weer meer mee omging. En dat waren de mensen waarmee hij van gedachten wisselde. Dus je ziet wel dat Jezus ook een onderscheid maakt wanneer hij met wie omgaat. En wie echt tot zijn... inner circle zou je kunnen zeggen. Wie echt tot zijn meest intieme vriendenkring behoorde. Dat waren toch echt mensen die God dienden. En dat is denk ik wel heel belangrijk. We gaan door met vers 2. En vers 2, je kunt er heel veel interessante dingen uithalen. Psalm 1, vers 2. Een van de eerste is, het gaat over vreugde vinden in de wet van de Heer. En je moet je wel beseffen, dit is ook in het Oude Testament geschreven. Wij leven nu in het Nieuwe Testament. En er wordt ook wel vaak gezegd van de wet, hè, daar moet je toch een beetje voor oppassen. Er zijn ook bepaalde mensen in het Nieuwe Testament die over de wet hebben geschreven. Hè, van als je daaraan houdt, ik ga me niet herhalen wat er allemaal over gezegd wordt. Dat gaat met name over mensen die dan door de wet te houden denken van ik ben wel goed bezig. Ik denk dat ik bij God mag komen. En zo is de wet niet bedoeld. Maar je moet je ook even inbeelden dat we nu in het Oude Testament zijn. En dat de wet eigenlijk alles is wat ze hadden. Dit is de richtlijn voor een goed leven voor het volk Israël. Dit is waar zij zich aan vasthouden. Dit is eigenlijk wat ze hebben gekregen van God en waar ze zo dankbaar voor waren. Dat is de wet. En daarin legt God uit hoe je kunt leven. En daar staan een heel aantal dingen over in. Maar onder andere, je moet hem dag en nacht overdenken. Dat was ook iets wat ze ook echt deden. Zij deden dat. Zij overdachten de wet bij dag en bij nacht. Als je echt... echt een trouwe Israëliet was. En er staat veel over geschreven. Maar in ieder geval die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Allereerst zie je hier het onderscheid tussen vreugde vinden en overdenken. En je hebt allerlei soorten mensen. En de een die leeft wat meer vanuit zijn hart. En de ander leeft wat meer vanuit zijn hoofd. En ik denk dat je, als je naar jezelf kijkt, ook wel een beetje een afweging kunt maken. Ben ik meer iemand die leeft vanuit zijn hart of meer vanuit mijn hoofd? Ik ben dus meer iemand die leeft vanuit zijn hoofd. Voor zover je het nog niet had opgemerkt. Dat betekent niet dat je geen hart hebt, hè, want er zit altijd een balans in. Maar ook deze psalm maakt dat onderscheid. Tussen het hart en het hoofd. En ze zijn allebei belangrijk ook. Dat zie je ook hier. Als je geestelijk wil groeien, kun je niet zeggen, het gaat helemaal om het hart en het rationeel denken is niet belangrijk. Dat kun je niet zeggen. Nou, andersom kun je het ook niet zeggen. Dus het is allebei van belang. Alleen het is iets heel anders. Je zou kunnen zeggen, blij moet je zijn, denken kun je doen. Ik kan nu gaan nadenken. Ik kan nu over een Bijbelgedeelte gaan nadenken. Maar ik kan niet nu zeggen, je moet even wat blijer worden. Zo werkt dat dus niet. Vreugde staat hier ook. Vreugde vinden. Dus vreugde moet je ook zoeken in iets. Er moet iets zijn waar je die vreugde uithaalt. En als je het hebt over zijn, dan gaat het echt over je diepste wezen. Vreugdevol zijn. En dat ontstaat bijna alleen maar in verbinding. En dan hebben we het over aanwezigheid. Dan heb je het over iets van iemands wezen. En volgens mij laat dit ook iets zien over wie God is. En ik denk dat echte vreugde komt voort uit aanwezigheid. De aanwezigheid van God. En dan hoef je ook even niets te doen. Dat is ook wel heel prettig. Dat is Gods genade. Is dat je bij God mag komen zonder iets te doen. Dat is geweldig. En zelfs al heb je datgene gedaan wat hij nou juist niet wilde, dan nog mag je bij God komen. Dat is de God die wij dienen. En dat vind ik heel mooi. En je mag, maakt niet uit hoe ver je afgedwaald bent, iedereen mag in zijn aanwezigheid komen. En daar kun je vreugde vinden. In die connectie met God. Daar kun je vreugde vinden. Het is niet verkeerd om daarnaast ook nog dingen te doen. Helemaal niet. Integendeel. Bepaalde bijbelschrijvers, ik denk ook aan Jacobus, die heeft er ook daarover gezegd van als je dan echt gelooft, laat het dan ook maar zien. Dan wil ik het ook zien. Dan moet je ook de dingen doen die erbij horen. Dus dat is ook waar. Dat is ook waar. Maar volgens mij ontstaat dat vanuit een relatie met God. En dan staat er, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. En dag en nacht, dat is dus letterlijk altijd. Dag en nacht. Dag en nacht is niet alleen letterlijk, maar is ook symbolisch. De dag is ook de periode waarin alles voor de wind gaat. Als het dag is, dan schijnt de zon. Vanochtend scheen de zon. Vond ik mooi. Het is niet zo moeilijk om dan blij te zijn. Maar ook in je leven, als alles voor de wind gaat, dan kan iedereen geloven. Toch? Ik geloof, alles gaat toch goed. Het gaat voortvarend, ik geloof. God is op zoek naar de mensen die ook kunnen geloven als het niet zo lekker gaat. God is op zoek naar de mensen die zijn wet ook overdenken bij nacht. of haak je dan af? En dat is het teken van een onvolwassen geloof, is dat het alleen gelooft als het goed gaat. Oh, het gaat goed, ja, ja, dan geloof ik, ja. Ja, het gaat goed. Als je leest over de helden van geloof, dan zie je dat zij juist hun geloof juist getest werd in een periode waarin het enorm lastig was. In periodes waarin ze enorm getest werden, waarin bijna alles wegviel. Ik denk ook aan Job. Als je dan nog kunt geloven, dan ben je een held. Bijna alles verloren. En dat is ook iets voor ons, ja. Blijven we vasthouden of doen we het alleen als het goed gaat? Dat is te makkelijk. En dan staat er, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. En heel interessant, in de context van een standvastig geloof, zie je dat deze tekst bijna exact herhaald wordt in Jeremia. En dat is met Jeremia 17. Jeremia 17, vers 7. Daar staat, gezegend is de man die op de Heere vertrouwt. Wiens vertrouwen de Heere is. Want hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet. En hij houdt niet op vrucht te dragen. En dat vind ik heel mooi, omdat het daar spreekt over, al komt er hitte, het deert hem niet. Een jaar van droogte en hij blijft doorbloeien. En onze omstandigheden, het weer is bijvoorbeeld een omstandigheid die komt van buitenaf. En jouw omstandigheden, mijn omstandigheden, zullen altijd blijven veranderen. De ene keer zit het mee, dan zit het niet mee. Maar er is, in de man die omschreven wordt, de vrouw die omschreven wordt, in vers 3, daar zit iets van een onveranderlijke kern in. Maakt niet uit wat er gebeurt, die blijft doorbloeien. Die blijft geloven. Langzaam maar zeker, zou je kunnen zeggen. Ook al is er een jaar van droogte. Een jaar van droogte, nou, dat was niet niks in die tijd. Ook dan kunnen blijven geloven. Ook dan kunnen blijven langzaam blijven doorgroeien. Langzaam maar zeker. Dat is een uitdaging en dat is wat God ons wil geven. Maar daar moet wel iets voor gebeuren. Dan moet je geplant zijn aan de waterbeken. Wat je nog wel eens ziet is dat mensen dan zeggen van, nou, dat is wel een mooie belofte, hè? Psalm 1 vers 3. Want daar staat namelijk dat, ik zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. Ik zal mijn vrucht geven op mijn tijd. Het blad zal niet afvallen. En alles wat ik doe zal goed gelukken. Dat is nou echt zo'n vers om te onthouden, weet je niet? Zo'n Psalm 1 vers 3. Die zal ik maar eens uit mijn hoofd gaan leren, want dat lijkt me mooi. En wat dan nog wel eens vergeten wordt, is dat vers 3 gaat over de persoon die omschreven wordt in vers 2. En we willen wel vers 3, maar niet vers 2. Maar het vers wat je eigenlijk zou moeten onthouden is vers 2. Vers 2 is de oorzaak, vers 3 is het gevolg. En velen van ons willen wel de belofte, maar niet de weg ernaartoe. En al het mooie van God en al de beloftes die hij geschreven heeft zijn waar. Maar er is ook een weg naartoe. En die weg is niet altijd makkelijk. En dat laat vers 2 ook zien. Dat betekent namelijk geloven bij dag en bij nacht. Dat betekent ook trouw. Dat betekent ook een stukje standvastigheid. Weerbaarheid. Je niet uit het veld laten slaan als het tegen zit. Blijven geloven. Dat is ook vers 2. Ja, en dan is het inderdaad zo dat vers 3 zegt, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. En bij mij staat er dan in dat vers dat ook, waarvan het blad niet afvalt. Punt, komma, al wat hij doet zal goed gelukken. Dat zinsverband geeft aan dat wat daarvoor gezegd wordt gelijk is aan wat daarna gezegd wordt. Toch? Dat betekent hetzelfde in andere woorden. Dus alles wat je doet zal goed gelukken is hetzelfde als een boom zijn geplant aan waterbeken. Nou, dat is natuurlijk nogal wat. Want ja, dan ben je gewoon geweldig. Alles wat je doet zal goed gelukken. Nou, het gaat wel over iemand die nederig is, onder andere. Want als jij de wet van de Heer hebt bestudeerd, dan ben je dus inderdaad een nederig persoon. Dus je ziet, de belofte kun je niet zomaar uitpakken en zeggen van, nou, dat is een vrijbrief. Alles wat ik doe zal goed gelukken. Ik ga eens een nieuw project beginnen. Nou, dat zal wel goed gelukken. Als God echt trouw is, dan zal hij wel zorgen dat het lukt. En zo werkt het dus niet. Het is een heel specifieke belofte. En tegelijkertijd is hij wel waar. En belooft God dus ook nog, het zal niet alleen lukken, het zal goed lukken. Oftewel, er zit ook nog een bepaalde kwaliteit in. God zal er niet alleen voor zorgen dat het slaagt, maar het zal ook goed slagen. Het zal ook op een goede manier gebeuren, zou je kunnen zeggen. En dan gaat het verder. Ik zit even naar de timer te kijken. Mis ik hem of... Zit ik nog goed in... laat ik dan een andere test doen. Zijn jullie nog wakker? Ook al is het een oudbollige preek. Ik pak mijn horloge er even bij. Ik ging vroeger zelf naar een hervormde kerk. En er was echt zo'n man bovenop zo'n... die op zo'n hoog plateau stond. Dat vond ik zelf soms ook wel een beetje saai. En toen kwam ik thuis, zei ik tegen mijn moeder, nou mam, als ik later groot ben, dan ga ik daar zelf staan, denk ik. Dan kun je tenminste nog een beetje bewegen en zo. Min of meer is het gelukt. Al kom ik vooral in kerken waar ze niet zo'n hoog plateau hebben. Maar ja, dat is misschien ook wel weer prima. Waar waren we? Vers 4. Ik ga het niet te lang meer houden, hoor. Vers 4. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Ze hebben geen standvastigheid. Vers 5. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht. De zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. En vers 6, daar wil ik ook mee afsluiten, vind ik heel mooi. Het zegt, de Heere kent de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen zal vergaan. En volgens mij is dit waar het uiteindelijk om draait bij geestelijke groei. Is dat God je weg kent? Is God bekend met jouw weg? Hou je hem wel eens op de hoogte van waar je staat op de weg? Vertel je hem wel eens waar je naartoe gaat? Dat je een lastige keuze hebt en dat je eigenlijk zijn hulp nodig hebt? Kennen, daarvoor moet je echt tijd met iemand doorbrengen. Als je nooit tijd met iemand doorbrengt, dan ken je diegene ook niet echt. Je kan wel van iemand horen. Je kunt wel iemand zijn levensverhaal lezen. Maar echt kennen gebeurt alleen in de omgang met elkaar. En zo is het ook tussen de gelovigen, wij en God. Als we hem echt leren kennen, echt willen leren kennen, moeten we tijd met hem doorbrengen. Niet alleen zijn woorden lezen, hoe belangrijk ook. Niet alleen zijn woorden lezen. Maar hem ook echt leren kennen. En dat gaat alleen als we tijd met hem doorbrengen. En ja, misschien is dat ook wel een beetje mijn oproep deze ochtend. Is van nou, als je iets hieruit wilt meenemen, laat het dan zijn dat je bij God mag komen zoals je bent. Maakt niet uit hoeveel fouten je hebt gemaakt. Dat hij jou wil leren kennen, maar dat je hem ook mag leren kennen door tijd met hem door te brengen. En misschien zelfs wel in stilte. Misschien hoeft er wel helemaal niets gezegd te worden. Ik denk zelf dat dat ook... misschien wel juist het kenmerk is van dat je iemand echt goed kent, is dat er ook niet zoveel gezegd hoeft te worden. Er hoeft niet zoveel gedaan te worden. Het is goed om bij elkaar te zijn. Als je iemand nog niet zo goed kent en je bent van plan om een bezoek te brengen en iemand vraagt je wat ga je doen, dan zul je meestal omschrijven welke activiteit je gaat ondernemen. Oh, we gaan daar en daarheen, we gaan dit of dat doen. Of we gaan even naar de stad, of ik noem maar wat. Maar naarmate iemand dus heel goed leert kennen en iemand vraagt wat ga je doen, dan zul je gewoon zeggen ik wil even bij diegene zijn. En dan is het ook gewoon goed. En als je dan bij elkaar bent, dan maakt het eigenlijk ook niet zoveel meer uit wat je precies gaat doen. Misschien hoef je wel helemaal niets te doen. En dat is eigenlijk ook, denk ik zo met God, dat je niet per se iets hoeft te doen. Dat je gewoon bij hem mag zijn, maar gewoon mag zeggen Heer, hier ben ik. Ik wil gewoon even bij u zijn. En in Gods aanwezigheid zijn is het beste wat er is. David heeft erover gezegd dat het beter is om één dag in de voorhof van God te zijn dan 1000 op een andere plaats. En dat is heel erg waar, denk ik. Ik wil graag afsluiten met een gebed. Hemelse Vader, ik wil u bedanken voor deze morgen. Ik vind het zo fijn om met zoveel gelovigen samen te zijn en te leren vanuit uw woord. En Vader, wij willen tegen u zeggen, we willen u leren kennen. We willen u leren kennen als die goede Vader die altijd bij ons is. En ik wil bidden voor deze gemeente, Heer, dat wij tijd zullen nemen om bij u te zijn. Heer, dat we even loslaten wat we allemaal moeten doen. Maar dat we gewoon tijd nemen om even in uw aanwezigheid te zijn, Heer. En dat we daardoor ook kunnen gaan groeien als een boom geplant aan water. En daar wil ik jullie ook mee zegenen. Dat jullie zo zullen zijn, een stevige gemeente die tegen een stootje kan. Die tegen een jaar van droogte kan. Die blijft doorgroeien ondanks alle testen en beproevingen. Dat hier sterke gelovigen opgericht zullen worden. In Jezus' naam. Amen.